scherpenissen.
Hey Mike, daar zijn we weer. De eerste in het nieuwe jaar.
De eerste in het nieuwe jaar? Wel weer de tweede van het nieuwe seizoen, dat weer wel.
Dat weer wel, ja. Dat is, het blijft spannend bij ons.
Maar dat is ook wel, dat hoort wel een beetje bij ons, toch?
Ja.
Het is net als onze niche of het gebrek aan een niche. Hè? We filosoferen over technologie, punt. Dus het kan over groene technologie gaan. Het kan over high-tech technologie gaan. Over auto's, computers. Waarover niet?
Ja, ik denk dat er weinig dingen zijn waar technologie nog niet in zit of heel dicht tegenaan zit, om het maar zo in zijn Nederlands te zeggen. Ik denk dat er heel veel invloeden van technologie zijn in alles om ons heen.
Ik moet denken aan het artikel van Zijn naam ontbreekt mij, maar die komen gelijk weer in de show notes. Dat software is eating the world, toch?
Ja, ik dacht dat dat van de oude Netscape Andreessen, geloof ik, was het, die zoiets zijn.
Andreessen, ja.
So hopefully it's going to bear up pretty well. I think it is. So I made three claims in there. I basically said every product will become a software product, and so everything that's not been a software product is going to become a software product. And I, for example, five years ago, I didn't anticipate that would be true as much as it is, for example, now of the car, right? Where the car is, you know, self-driving car is primarily, it's like 80 or 90% software of what makes that thing work. And so every product becomes a software product. Because of that, every company becomes a software company. And I think there's a lot more evidence of that now, right? You've got these big companies, you know, GE and Ford, and these really big important American companies now building big presences in the Bay Area and doing lots of acquisitions. All around software. And then third, the sort of provocative thesis at the end was, in the long run, the best software company will win each market, right? And that the best software company, it might be a new upstart, it might be an incumbent, right? But it'll be whoever in the long run makes the best software.
Right.
That's still the most provocative statement of all, and there's a lot of big established incumbents, a lot of industries that would get very mad if I said that out loud when they're in the room. But then they would also say how much they're doing to become great software companies.
Right.
And so
ask you to, if you've got a startup handy.
For example, it may be that we have a startup that they could buy or partner with, and so maybe we could help. That's still the most provocative part of the thesis. That I think will take probably, you know, multiple decades.
En dit was een statement van Mark Andreessen in 2016.
En software is een onderdeel van, of een belangrijk onderdeel van technologie. Ik denk dat alle software is technologie, maar niet alle technologie is software. De grap is wel dat je dat wel steeds meer ziet opschuiven. Dat bijna steeds meer technologie wel softwarematig is.
Ja. Dat klopt. En ik denk dat je, ik moet even nu denken aan een artikel wat ik recent las over de experience branch, zou je kunnen zeggen. Dus alles wat met feesten en met andere zaken te maken heeft. En wat ik daarachter kwam is dat het was een recente conferentie in Groningen over de muziekindustrie, Europese muziekindustrie. En die zijn erachter gekomen dat de toekomst hybrid is.
Hybrid.
Hybrid. Dus online en offline. Op één ding. Dus je hebt mensen die gaan straks echt naar je concert. En je gaat mensen die gaan digitaal naar je concert.
Had je daar niet een, had je daar niet ook een interessante quote over gehoord? Over hybrid?
Ja, iets. Ik heb vrij van deze week zat ik mee te luisteren. Mee te kijken naar het event van Society met Forrester. Met de CEO van Forrester. En de boodschap was daar eigenlijk dat het de toekomst alleen maar hybrid is eigenlijk. Forever hybrid.
Niet forever young, forever hybrid.
En misschien blijven we dan ook gelijk jong.
Ja, nou ja. Daar zeg je wat. Dan gaan we een echte hybride worden. Een hybride van mens en machine.
Maar wij zijn natuurlijk zelf nu ook hybride bezig, Mike. We zitten niet bij elkaar.
Nee.
Niet met de telefoon aan. We allebei zitten in onze eigen studio.
Ja.
En die maken een onderdeel uit van ons hybride huis. Het is een huis en een werkplek geworden.
Dat is waar.
Dus dat is heel hybride.
Ja, en een slaapkamer.
Je hebt echt enorme goede achtergronddemping altijd. Alle zachte materialen om je heen. Dus dat is gunstig. De beste studio die er is. En we maken deze podcast ook hybride. We zitten voor een deel in Teams en voor een deel in Zendcaster.
Dat is helemaal waar. Dat is helemaal waar. En dan toch zie ik bij jou, het is wel grappig hoe Ronald met zijn OBS-studio Nu zie ik drie schermen van hem. Ik zie hem in het midden groot. Ik zie hem rechts van een andere invalshoek. Maar helemaal links zie ik zijn allernieuwste speeltje staan.
Ja.
En dat is de Procaster, toch? Of weet je dat?
Ja, dat is de
Rodecaster Pro.
Ja, mooi spul gewoon eigenlijk. En ik kan daar natuurlijk van alles nog wat mee doen. En onder meer wat ik ermee kan doen is dat ik...
Dit was weer de beste uitzending tot nu toe, Mike.
Ja, in plaats van dat we erin hoeven te editen, doe je het gewoon real-time, hoppatee.
Ja, en dat betekent dat we nu zijn het hybride uitzendingen, zou je kunnen zeggen. We nemen ze op en we zenden ze uit en iedereen kan ze op elk moment dat het hem of haar uitkomt afluisteren. Maar ik zie ons ook nog wel eens een keer live gaan en dan is het hartstikke handig dat ik dit speeltje weer heb.
Ja, nou ja, hij stond op mijn verlanglijstje, maar nu jij hem hebt, heb je mij best een hoop knaken bespaard.
Ja.
Fijn dat we dat voor elkaar kunnen betekenen.
Precies.
Hey, normaal gesproken bereiden wij niet zo heel veel voor. Hè? Wij bellen, want dat is natuurlijk de hele aanleiding van de Technosoop geweest. Joh, we belden vaak, filosofeerden over van alles en nog wat en laat het een keertje opnemen. Het nadeel daarvan is, wat mij altijd is verteld voor podcasts, is... als mensen van tevoren een klein beetje wel weten, joh, waar gaat het heen?
Ja.
Dit keer kunnen we hebben ze niet uitgebreid voorbereid natuurlijk, maar we hebben wel wat key takeaways of wat key onderwerpen waar we niet omheen kunnen eigenlijk.
Nee, precies. Wat in het nieuws is, is in het nieuws. En we nemen ze elke 18 dagen op, dus er is altijd wel iets wat echt in het nieuws is op dat moment. Eens.
Ja, en ik weet dat de podcasts tijdloos zijn, hè, dus we moeten niet te veel met gisteren was dit en morgen was dat en... Maar goed, we leven nog steeds in COVID-tijd. Het is inmiddels 2021. Nou ja, de exacte datum maakt niet zo heel veel uit. Maar voor de liefhebbers die dat willen weten, het is 15 januari. En dat betekent, het is vrijdag vorige week, woensdag was dat niet?
Ja.
De bestorming van het Capitool. Mm-hmm. Nou ja, daar gaan we niet nog eens super lang over hebben. We weten alle twee dat we geen hele grote fan zijn van Trump. En dat is nog een understatement. Maar waar we het natuurlijk wel over dan willen hebben, is over die... technologiekant, want daar zijn wel bijzondere dingen gebeurd. Althans, bijzonder grote impactzaken. Twitter heeft Trump volledig de nek of de mond gesnoerd.
Ja.
Eerst een ban van
een korte tijd. Meen ik.
Ja. Nu permanent.
Permanent. Facebook is hetzelfde pad opgegaan, zeg maar.
Ja, tot in de inauguratie in ieder geval. Of is het ook permanent?
Ja, ik dacht dat dat in ieder geval voorlopig was. Ja. En ik weet niet hoe voorlopig, hoe lang dat gaat duren. Dat zou ik, misschien moeten we dat ook weer in de show nou zetten. Maar het meest interessante vond ik eigenlijk Parler en AWS daar achterop. Want Parler draait in AWS, bij mijn weten. Dus je ziet dat daar zelfs de public cloud provider, om het maar zo te zeggen, al zijn stappen neemt. En dat is goed en slecht nieuws tegelijkertijd, wat mij betreft. Het is goed dat het gebeurde, maar het is raar dat het kan, om het maar zo te formuleren dan. Want dat betekent dat je opeens, en natuurlijk zijn dat de leveringsvoorwaarden, en die leveringsvoorwaarden zowel bij Twitter als bij Facebook als bij AWS zijn geschonden. En daar is het rechter om om de dienst te stoppen. Mm. Maar het geeft ook de kwetsbaarheid aan van die dienstverleningsbeschrijving die kunnen aangepast worden. Dus nu is het... Ja, vinden we het denk ik allebei en vinden meer mensen het wellicht goed dat het gebeurd is. Maar aan de andere kant is het ook eng dat het gebeurt. Dat het zo makkelijk eigenlijk gebeurt met één streek, één druk op de scriptknop of zo.
Ja, waar, tussen wie was dat? Misschien was het ook wel Trump of zo, hoor, maar of niet? Het was iets met Bezos. Ik zit alleen te denken met wie Bezos nou een beef had. Dat was... En die flikte ook hetzelfde. Voor mij was het, misschien was het dan met Trump. Dat hij ook, dat Bezos, die is ook eigenaar dan van, is dat de New York Times in mijn hoofd?
Mm-hmm.
De Washington Post?
Ja, het zijn allebei wel dealmakers. Dus ik denk dat daar wel de frustratie naar elkaar heel makkelijk geuit wordt. Trump ziet en zag alles als een deal. Dus die probeert uit elke conversatie een slaatje te slaan in geld. Dus ik kan me voorstellen dat die twee daar heel snel in elkaars allergiezone zitten. Ja. En dat als je machtig bent, dan kan je gewoon dingen uitzetten. Dus voor de good en voor de slechte deel, voor de bad.
Ja, nee, maar dat is natuurlijk wel de grap als je het hebt over... je noemde al AWS, dat is dus Bezos. Mm-hmm. Die hield de Parler de nek omdraaien. Als je dus dat verder reed, volgens mij was het echt Bezos en Trump wel.
Ja.
En dan kan je, ik denk terecht, hè, want nou ja, wat Trump flikt... zwaar. Maar stel nou dat, dat het wat politieker was en dat het discutabel was of het nou... ik kan geen goed voorbeeld geven natuurlijk. Maar dat het een grijs gebied is van sommige mensen. Nou, dan is het helemaal discutabel dat zijn business... vijand, hoe noem je dat? Zijn concurrent of zijn nemesis. Ja, zoveel macht heeft om dan eigenlijk niet alleen eens, maar gewoon een heel stuk publieke cloud dicht te gooien voor jou, zodat je hele app niet meer toegankelijk is.
Dat is één op zich. Gebied, dat is één. Feitelijk zou je kunnen zeggen, hebben de overheden dat laten liggen als het gaat om regulerende en policymakers hebben het laten liggen als het gaat om de monopolistische effecten die dit soort hele grote spelers hebben. Hè. Een van de vorige uitzendingen kwam ik data tegen en dat was hoeveel medewerkers heeft Amazon wereldwijd? Ja, dat is 1 miljoen. Dat zijn enorme bedrijven geworden met enorme mogelijkheden voor de voor- en nadelen, met voor- en nadelen. Ja. En ik denk dat de overheden hebben het voor een deel laten gebeuren. Daar kun je nu de wrange vruchten op bepaalde momenten van plukken. Ja. Het heeft voor- en nadelen gekregen, die technologie, zou je kunnen zeggen.
Maar weet je waar nou bijna de paradox in zit, wat je nu schetst? Je zegt, de overheden hebben het daar laten liggen.
Ja.
Alleen als je dus naar Amerika kijkt, is Trump... Ja. Was de overheid. Dus ja. Daar zit een hele gekke paradox natuurlijk.
De big tech platformen komen voor een deel weg met het hele... Met de hele verantwoordelijkheidspositie die een krant of een nieuwspartij wel veel meer heeft. Mm. En dat is dat ze zeggen, ja, we produceren niks, we bemiddelen eigenlijk alleen maar. En daar zie je nu wel, dus iedereen is hartstikke bang. En ik denk dat daarom ook de big tech nu daar als Twitter en Facebook actie genomen hebben. Want als zij die actie niet nemen en ze worden wel... En ze kunnen straks niet meer gebruik maken van die wet die ze zeg maar onschendbaar maakt in het doorgeven van dat soort informatie. Dan zijn ze veel verder van huis. Want dan is er ook een hele discussie rond reclames gaat. Waarbij zowel bij Google als bij Facebook natuurlijk een groot gedeelte van de inkomsten zit.
Ook bij reclames, ja. Ja,
ja dan gaat, als die positie van ongelimiteerdheid, van doorlaten en onkwetsbaarheid... eraf is, dan opeens gaat dat businessmodel een beetje opdampen. En dat begint natuurlijk voor een deel met GDPR sinds 2017-18 zo'n beetje gestart. En 2019-2020 wel een enorme groei geweest in goede beweging daarvan. Daar hebben heel veel bedrijven last van gehad. Ik weet niet hoeveel adblockers jij hebt, maar ik heb in ieder geval adblockers. Veel mensen hebben dat nog steeds niet. En er wordt veel geld verdiend rond die reclames en die cookies die dat als effect heeft. Nou, als daar een aantal dingen van opdampen, dan gaan een aantal van die businessmodellen gewoon gaan stuk.
Tja. Ja, ik borrel er maar wel een hoop dingen in mijn hoofd op nu je dat allemaal zegt. Hè. Eén ervan, en daar gaan we het zeker niet lang over hebben, maar ik vind het hele idee van reclame blokken op network niveau wel mooi. Hè? Dus je hebt nu al op router niveau dat je dat kan tegenhouden. Dus
ja.
Dat je niet al je verschillende devices hoeft te voorzien met die spullen. En die andere is over die cookie. Ik word wel redelijk suf van al die cookie walls die tevoorschijn komen. Wil je het accepteren? Wil je meer functional? Wil je... Het was al erg, maar het lijkt wel steeds erger te worden. Mm-hmm. En wat ik nog steeds doe, en waarschijnlijk ben ik daar een enkeling in. Maar er zit natuurlijk heel veel psychologie, of in ieder geval marketing. Maar goed, misschien marketing is psychologie voor een deel. Als jij gaat kijken, zo'n accept all knop, nou ja, weet je, die is natuurlijk heel groot en groen. En het aanpassingsknopje is een stuk kleiner en grijs. Die zie je bijna niet.
Ja.
Alleen ik zoek er altijd naar en ik check altijd wat aanstaat.
Ja.
Waarschijnlijk.
Er zijn er nog meer hoor. Ik las van de week. Ik was sinds een lange tijd zat ik weer in de auto langer dan een heel klein stukje. Ik moest naar Vianen toe, naar mijn moeder, om wat te brengen, wat boodschappen. En ik zat in de terugweg in een enorm verkeersinfarct vast. Toen kon ik weer heel klassiek eigenlijk. Hè? Autorijden is podcast luisteren. Dus ik kon weer een inhaalslag doen. En ik had twee podcasts geluisterd van de technoloog van BNR. Mm-hmm. Eentje ging over monopolies en de andere ging over cookies en over personalization.
Zo, dan loop je wel vrij achter nog.
Ja, precies. Dat was in november of zo vorig jaar. Ja. Dus die heb ik in zo'n rerun geluisterd. Toch niks te doen. Ik zat toch stil in de auto. Maar dat is wel heel terecht wat je zegt. Ik denk dat er een hele grote groep mensen gewoon weer gewoon accept all doet. Mm-hmm. Omdat natuurlijk, het is heel veel werk. Zeker als je meer dingen per dag daarin bekijkt. En misschien omdat we toch wat door COVID nu toch wat meer thuis zitten, gelukkig, in die zin. Dat veiliger is. Dan misschien gebruiken we nog wel meer internet en gebruiken we ook nog wel meer cookies. Dus, en dat lijkt ook wel ondersteund te worden door een enorme groei van security alerts en phishing. En dit jaar is tijdens COVID groter geweest dan ooit, begreep ik uit recente publicaties.
En dit doet mij weer denken, en als Maaike dit meeluistert, die gaat het helemaal. Die weet precies waar ik naar. Ik weet niet meer hoe het heet. Het heeft een bepaald effect gehad. Maar er werd een nieuwe wet ook in geïntroduceerd. Misschien was het een soort AVG-achtig iets, een voorloper. Maar het ging daarvan, je moest consent vragen. Mm-hmm. En dat was volgens mij Christie's, het veilinghuis, die dacht van ja. Maar ging het over nieuwsbrieven, de opt-in. Voor mij was dat die regel, de opt-in change. Hè, dus dat je. Dus heel veel mensen, bedrijven waren bang dat ze dachten van ja, dan gaat gewoon de helft van ons ledenbestand gaat weg. Hè, en de groei is FTSE. Totdat ze ontdekten dat wanneer je dus keuzes gaf, meerdere keuzes, niet alleen maar wil je het wel of niet. Maar als je meerdere keuzes gaf van geef maar aan welke gebieden heb je interesse in, een stuk of 5, 6.
Haalde je meer informatie op?
Haalde je er meer.
Ja, ja.
Dus ja, ik vind het wel mooi hoe sommige effecten, om het in te perken, eigenlijk juist een voordelig effect heeft. Maar ook andersom, en dat doet me dan denken aan de veiligheidsgordel. Dat die werd geïntroduceerd, natuurlijk voor de toename voor veiligheid, maar dat het in het begin juist leidde tot meer ongelukken, omdat mensen zich veiliger waanden en dus ook harder gingen rijden, wat meer risico namen. Ja, dus, als je het wel hebt over filosoferen en technologie, een veiligheidsgordel is vergezocht, maar een vorm van technologie.
Nee, maar kijk naar de airbag. Denk als je dat nodig ik een van de luisteraars toe uit, zeg maar even, in onze podcast. Om pak eens de veiligheidsriem en de airbag data rond ongelukken. En kijk eens of er een correlatie is. Ik denk dat de correlatie terecht, wat je net zegt, die correlatie is ook bij airbags. En met een steeds veiliger wordende auto, om het maar zo te zeggen, gaan mensen toch hun grenzen verleggen. Want de risico's zijn kleiner geworden, letterlijk in de auto. Buiten de auto zijn de risico's waarschijnlijk alleen maar groter geworden.
Absoluut. Ja. Ja, over de veiligheid, ik hou van korte verhaaltjes om ze. Ik las, dit is echt de moeite waard om wat in te verdiepen. De veiligheidsgordel, die 3-punts-gordel. In het begin zat gewoon degene die je kende uit vliegtuigen. Met gewoon alleen maar om je middel heen.
Ja.
Maar,
de heupgordel.
Ja, die heupgordel. Die had heel veel issues nog. Hè.
Ja.
Dus de ontwerper, de uitvinder daarvan, die werkte bij Volvo.
Okay.
En Volvo stond dus voor de keuze, wat gaan we doen? Gaan we het alleen voor onszelf houden of gaan we het patenteren? Mm-hmm. En uiteindelijk heeft Volvo directie, hè, dus echt het heeft besloten van, joh, dit moeten we gewoon vrij patenteren voor iedereen beschikbaar. Mm-hmm. Dus eigenlijk dankzij Volvo hebben we wel allemaal een veilige gordel in onze auto.
Mooi verhaal. Ook eigenlijk een soort open source beweging, zou je kunnen zeggen, toen de tijd al. Ja.
Nou ja, absoluut. Absoluut. Ja. En ik krijg geen Volvo, ik heb geen aandelen Volvo, dus dat is mijn disclaimer. Ik heb ze niet. Maar ik vond het wel een mooi verhaal.
Ja, nee, ik denk dat ook mooi is. Ja, een mooie beweging is. En, misschien is voor de volgende aflevering, Mike, gaan we op zoek naar meer van dit soort verhalen.
De verhalen achter de verhalen.
De verhalen. De technologieverhalen. En de verhalen erachter. Ja.
Nou ja, daarover gesproken. En dat is even mijn mini-teampje bij WinVision. Hè, dus dat is Ray, onze business development manager. En Anita, die tevens algemeen directeur is. Maar met z'n drieën hebben we besloten om een boek te schrijven. Vind je dat dan?
Oh, leuk. Spannend. Ja. Dus, dat is wel een hele scoop eigenlijk hier in deze uitzending van de Technosoof.
Ja, ik verras je ermee, dat weet ik.
Ja.
Dat heb je nog niet verteld. Maar dat is. Je allereerste vraag zal misschien zijn: oké, waarover dan?
Ja, nee, die vraag brandde op mijn lippen, zoals je kon zien.
En de grap is: natuurlijk hebben we wel richting. Het zal waarschijnlijk richting toekomst, visie, technologie, welke kant en hoe kan je daarop voorbereiden. Mm-hmm. Maar iedereen heeft er wel andere beelden en ideeën bij. En dat gaan we dus nu in briefvorm. We schrijven elkaar digitale uiteraard, maar we schrijven dus nu brieven naar elkaar. Mm-hmm. Om daarvan ideeën van uit te wisselen.
Oké, spannend.
Om gelijk in de schrijfstijl te komen. En dan ben je gelijk wel aan het schrijven namelijk. Ja. Leuk hè?
En jullie schrijven zelf of gaan jullie nog een ghost
Nee, we hebben dit voor dit stuk. We natuurlijk moeten we een hele goede editor hebben. Maar we gaan het wel echt zelf schrijven. En als dat goed bevalt, dan ja, waarom niet meer met een ghostwriter werken. Maar voor dit boek vinden we dat we het zijn we een beetje te... Ik weet niet wat het juiste woord is. Te trots of zo, denk ik.
Ja, ik denk ook dat het de uitdaging het leukst is om te verkennen hoe dat werkt. Nou, jullie schrijven denk ik allemaal blogs. Dus ik denk dat de kern, de basis daarin om te creatief te uiten is bij alle drie aanwezig. Dus dat is spannend, leuk. Nou, ben nieuwsgierig.
En op de een of andere manier zie ik jou er ook wel van aan. Om een keertje met zoveel, weet je, hoeveel jaar hebben we niet bij elkaar op de teller zitten qua consulting ervaring?
Ja, dat zijn heel veel uren. Ja,
heel veel dagen. Van verhalen toch? Van de failures, de successen, de verschillende... Ja. Ja, daar zit vaak mooie verhalen, weet je, waar mensen ook wat aan hebben.
Ja, ik heb gekozen voor een gesproken boek. Ik noem het de podcast.
Ja, daar zeg je wat.
Ja.
Dat doen we eigenlijk nog te weinig, hè, van joh, die kennis. We delen heel veel kennis en onze visie. Maar misschien wat meer puttend inderdaad uit voorbeelden uit het veld misschien. Alleen het lastige daar is wel, vind ik...
Komt vrij snel met klantnamen.
Precies, ja.
Ik was bij mij de opslag aan het opruimen. Ik heb jaren geleden ooit een opslag genomen voor een tijdelijk geheel bij een firma hier in Utrecht in de buurt. Het hele businessmodel is op tijdelijkheid gebaseerd. Ik heb daar veel te lang, veel geld eigenlijk besteed, zou je kunnen zeggen. Want het is toch een horde om op te ruimen. Maar goed... We hebben de stoute schoen opgepakt en ik ben bezig op te ruimen. En daar zit dus heel veel papier in. Buiten heel veel technologie ook. Ik heb nog wat eerste generatie technologieën van networking equipment gevonden. Van digital die ik bewaard had. Ik heb nog die komt er binnenkort nog aan. En voor luisteraars die geïnteresseerd zijn en willen hebben, neem contact met me op. Een pedestal version van een Alpha XP. Dat is een Alpha gebaseerde chipset van Digital, waar Windows 3.51 nog volgens mij op staat. Ja, maar ik vond dus heel...
Weet je dat?
Wat?
Ik heb die nog ooit beheerd. De 31e verdieping in Kronensteden.
Maar dan moet jij hem overnemen, Mike, van mij. Voor weinig.
Nou, voor niks zelfs. Geld. Nee, precies. Maar dat...
Nee, dat is een geintje. Maar het leuke daarvan is, ik vond dus ook heel veel consultingmaterialen nog terug. En een van de dingen die ik vond laatst was... Een heel wonderlijk iets, zeker van vandaag de dag, is... Ik heb ooit eens een consulting engagement gedaan bij een IT-leverancier... in het midden van het land, een Microsoft-partner toen de tijd. Eigenlijk waren dat medewerkers die heel graag consultant wilden worden. Maar ze waren eigenlijk op dit moment specialisten. En het engagement-model wat ik gebruikt heb, waren avondsessies. En de materialen die ik terugvond, waren zo'n soort super vergrote boardingpas van een vliegtuig. Toen, in de tijd hadden we nog echte boarding passes, dus zo oud is het al. En ik gebruikte de analogie van de reis om mensen van specialist naar consultant te brengen. Om ze te laten inzien en te laten ervaren wat het betekent om een andersoortige rol te nemen. En wat die andere soortige rol betekende ook in hun dagelijkse werk naar de toekomst toe. En zo vond ik nog steeds meer materiaal. Ik heb ook heel veel weggegooid nu. Echt weggegooid. Want ik ga het niet van het ene hok in het andere hok verschuiven. En daar over 10 jaar dat iemand anders het moet opruimen. Maar ja, zo kan ik nog wel... of dat nou projecten bij PostNL zijn geweest. Of toen heette het PTT Telecom. Het bouwen van het net bijvoorbeeld. Voor historici is dat eigenlijk meer. Waarom hebben we toen al die netwerken gehad met die walled garden approaches? Ja, er is nog. We kunnen nog afleveringen vullen.
Dat was een project vanuit Microsoft, toch? Het net. Daar staan wij nog bij dat we daar betrokken waren.
Ja, toen werkte ik bij Digital. En Microsoft was daar betrokken, niet in het pand waar ze nu zitten, ook niet in het pand waar ze daarvoor zaten, maar het pand nog in Hovendorp was dat. Ik werkte daar toen nog niet en jij ook niet.
Nee.
Ik heb dat toen met een aantal, met twee Microsoft mensen gedaan en PTT Telecom mensen die ingevlogen werden vanuit Nederland bij Microsoft in Redmond. In het gebouw waar toen net Microsoft Press, geloof ik, uitging. En daar hebben we toen het nieuwe het net gebouwd op digital equipment apparatuur in de test. PTT had bij een ander bezoek bij Microsoft gezien dat Microsoft standaard toen de tijd intern heel veel compact spullen gebruikte. Dus de directie van PTT Telecom zei toen, als Microsoft compact gebruikt, moeten wij ook compact gaan doen in het rekencentrum. Zo simpel gaan soms dingen dan.
Ja. Ja, ja.
Nou goed, daar kunnen we nog uren over praten.
Ja. Nou ja, waar ik dan bij stilsta is van PTT is, komt uit een... Het feit dat wij alle twee PTT nog kennen, dat zegt natuurlijk ook al genoeg over hoe lang wij meegaan.
Exact, ja.
Want, nou ja, ik weet niet of het heel fair is om ze nu KPN te noemen. Er is natuurlijk best wel een hoop nog gebeurd met de afsplitsingen, PostNL en weet ik het allemaal wat allemaal is gebeurd.
Ja, dit was toen al PTT Telecom, zeg maar, eventjes. Ja. Het was wel de...
Dat is de KPN-tak.
Ja, dat is de KPN-kant, ja. Precies. En wat je wel zag toen de tijd is, de tijd daarna is heel veel... Ik begin toen in 2000 naar Microsoft gegaan en toen was...
2000?
Ja, in 2000 ben ik daar begonnen.
Scheelt het maar, ik ben 2001, man.
Ja. Ja. Ja, en het leuke is dat PTT Telecom toen, KPN toen al, is toen heel erg sterk die internationalisering ingegaan. We moesten Duitsland toe, er werden alle soorten bedrijven gekocht. Als je kijkt wat het toen was en wat het nu weer is, is het nu weer ongeveer wat het toen was. Namelijk voor de internationalisering, eigenlijk gewoon de incumbent operator. Ja. En al die internationale aspiraties zijn eigenlijk allemaal verdwenen. Het is nu weer de Nederlandse operator geworden. Als je kijkt naar alle uitingen, het gaat over Nederland, het gaat over wij zijn belangrijk in Nederland. Alle internationale aspiraties zijn eraf. En dat zou interessant zijn.
Wat bedoel je met operator? Want dat het op Nederland focust, dat ben ik met je eens. Maar operator klinkt wel heel... Wat bedoel je met operator?
In de kern was een telco was de operator, de bestuurder, de manager van het telefonienetwerk. Hè? Dat was in de kern vroeger wat PTT Telecom deed. Buiten dan nog de dingen als huurlijnen, verbindingen, landverbindingen. Toen we nog niet enorm veel internet hadden, maar wel al internetachtige dingen deden. En dan zie je zo'n bedrijf dus van een telecommunicatieoperator naar... groter groeien in verspreidingsgebied en technologie. En dan zie je het weer, omdat een deel van die successen of die deel van die veranderingen niet alles gebracht hebben wat er gehoopt was, zie je dat het weer terug is eigenlijk bij de core. En dat is, en de core is wel veranderd, het is geen telefonie meer in de klassieke zin, hè? Dus het is heel veel VoIP-achtige dingen geworden en anderszins. Maar het in de kern zijn ze weer terug bij af, zou ik stellen.
Ik zou bijna denken, ik zit met een blik op onze voorbereidingslijstje. Ik zou er minimaal twee en misschien wel drie op KPN kunnen plotten. Eentje die jij heel gelukkig ook toevoegde, is van wie helpt nou eigenlijk een CEO? Hè? En heeft hij ook niet een coach nodig? Ja, ik denk dat, met alle respect, KPN best wel, het executive team van KPN, best wel daar hulp... Hoe zou je dat zeggen? Externe blikken zou kunnen gebruiken. Niet dat ze het per se slecht doen. Nee. Maar ze zit, wat is nou KPN? Wat is de strategie? Welke kant? Ik zie ze worstelen.
Ja, ik zie ze ook worstelen. En ik zie ze al jaren worstelen. En ze zijn natuurlijk ook, elke keer zijn ze bijna opgegeten door of de Brazilianen of door een andere partij. Die worsteling is er, omdat je aan de ene kant... bent in als land maar een klein land. Dus daar een grote operator in zijn, in een ook verder toen de tijd al geliberaliseerde markt, waardoor er dus meerdere partijen zijn en netwerken en anderszins ook nog eens gescheiden is, dus productie en levering. Is dat een hele moeilijke positie, denk ik. Kijk, CEO's hebben ook behoefte aan coaching en aan reflectie, denk ik, net zoals iedereen. Zeker in tijden van wat spannendere tijden. Dus ja, ik denk dat ze ook wel geadviseerd worden, maar ik zie nog niet echt heel veel grote bewegingen.
Nee. Nou, laten we daar zo op inzoomen. Maar nog het andere punt wat ik daar vast wilde plakken is visionair leiderschap. Die wilde ik graag op het lijstje zetten. En waarom? Nou, wat je zei, ik ben de strategie van de kreeft aan het lezen halverwege zo'n beetje. Goed boek trouwens, vooral een best of wat ik tegen je zei.
Ja.
Ik zal hem in de show notes zetten voor de geïnteresseerden. En nou ja, vier type leiders. Ik weet ze nog eens meer allemaal uit mijn hoofd denk ik. Hè? Maar de followers, de historians.
Ja.
De derde ontgaat me en dan de visionair. En de twee kenmerken daar is natuurlijk A, zien wat eraan komt. Hè? Dus daarop kunnen anticiperen. En liefst niet een dag op de dag zelf, maar een paar dagen van tevoren. In figuurlijke zin natuurlijk. Dus hoe verder. Dat vond ik wel een mooie analogie. Het is net als een auto in een botsing. Hè? Een visie is niks anders door te zorgen dat die botsing heel lang duurt. En dat je ruimte hebt om nog te corrigeren totdat die er is. Ook wel mooi. Maar B, dus wat is dan de impact? Misschien ook wel een mooie analogie. Misschien ben ik nou ineens er binnen met een botsing, want ja, dan heb je ook een stukje impact. Maar wat is dan de impact van hetgeen wat eraan komt?
Ja.
Nou ja, je zei in het begin al forever hybrid.
Ja.
Dat is misschien een belangrijke. Ja, ik weet nog ineens meer of ik het een trend mag noemen. Misschien is het wel bijna een gegeven. Want,
ja.
Nou, we weten niet hoe het precies nu gaat gebeuren, maar dat is denk ik essentieel van visionair leiderschap. Van, joh, we zitten nu in COVID, je ziet maatregelen treffen, je ziet. Ja, dat klinkt een beetje raar, maar ook voordelen natuurlijk toch wel ontstaan van deze situatie. Besparingen met kantoorruimte, met
reisbewegingen. Ja, reisbewegingen.
Reisbewegingen, geen file, het milieu, als je het dan toch erover hebt. Maar wat voor impact heeft? Nou, dus dat stukje leiderschap, voor onze scope, denk ik dat we hem even moeten beperken tot technologie. Mm-hmm. Maar dan inderdaad van KPN. Weet je, neem KPN als voorbeeld. Wat zien we dat we eraan aankomen? Nou, 5G is natuurlijk een soort gegeven.
Ja.
We zien, je noemde in je lijstje ook een leuk voor speaker, de Lenovo-bril. Een VR of XR-achtig apparaat. Nou, ik weet dat het een beetje mijn stokpaardje is gezien mijn andere podcast bij Relaxer. Maar, ja, de reden waarom ik dat...
Kijk jezelf bij zo'n bril van Lenovo, waarbij we nu eigenlijk in het tijdperk zijn gerold afgelopen jaren van een klein scherm naar een groter scherm naar meer schermen. Mm-hmm. En nu kom je straks in het tijdperk van geen schermen. Geen fysieke schermen voor je neus, maar een bril waar een scherm op geprojecteerd wordt. En by the way, de Lenovo die doet 5 schermen, begreep ik uit de specs. Dus als je In de scenario van KPN zou je kunnen zeggen, ja, als je geen sms'en meer verstuurt, want dat was op een gegeven moment toen ik daar vanuit Microsoft geparachuteerd was als strategieconsultant, hebben we over nieuwe technologieën gesproken, maar dan was het jammer, dan gaan de sms-bundels gaan naar beneden. Hmm. En je ziet dat als je nu is er COVID, dus de roaminginkomsten zijn voor al die operators zijn enorm gedaald.
Tje.
Ja. Want je gaat niet meer naar een ander land toe.
Je gebruikt ook je mobiele data's niet meer, omdat je op je wifi thuis zit.
Exact. De volgende inkomsten tekort. Dus ik zat in mijn eigen abonnement te kijken van, ik heb zoveel gig per maand. Gebruik ik daar nou wat van? Ja, niks. Kan ik naar een ander abonnement toe? Dat is eigenlijk duurder, want ik had al een korting vanwege iets. Maar die digitalisering heeft impact op je businessmodel. En als je dus niet nadenkt genoeg over wat de impact is, wat die botsing is en hoe je, wetende dat je een botsing gaat krijgen, om het maar zo te zeggen, dat je daarmee mitigating acties neemt om de impact van die potentiële botsing te mitigeren, te zorgen dat de impact niet zo groot is voor je als bedrijf. Hmm. Als jij heel erg in een businessmodel zit met fysieke zaken, panden, vliegtuigen, trainingsomgevingen of kantoren waar je vanaf gaat dat mensen vanaf het kantoor bellen en dat je daar VoIP-inrichtingen op kantoor en dat je businessmodel is. En uiteindelijk bellen we nu al met de mobiele telefoon vanuit huis. Ja, dat risico, dat is eigenlijk nu door COVID versneld naar voren gehaald. En dan is leiderschap meer dan zorgen dat het blijft drijven. En overmorgen gaan we gewoon weer op dezelfde manier door. Want de kans dat je overmorgen of morgen op dezelfde manier doorgaat, die kans is alleen maar aan het afnemen. Versneld aan het afnemen.
Je zegt mobiel telefoon, ook dat doe ik niet meer. Ik schrik me altijd rot als nu mijn mobiele telefoon rinkelt, dan denk ik. Hè?
Dat is een klant, alleen maar hoogstwaarschijnlijk. Ja, want al het interne verkeer doe je via Teams in jullie geval. En in ons geval nu. Ja. Maar je zal maar een studio hebben en daar studioapparatuur hebben zitten. En op dit moment gebruiken steeds meer mensen één van die providers die een grote cloud recorder zijn, zeg maar, zoals wij Zencastr gebruiken.
Mm-hmm. Wat doe je daarmee zeggen qua telco's? Hè? Want dat zijn er nogal eens superveel. Maar je ziet, T-Mobile staat weer in de verkoop volgens mij van Deutsche Telekom. Hè?
Ja.
De moeder, je hebt een KPN en je hebt, wie is die derde ook? Is het Vodafone?
Vodafone, denk ik. Vodafone. Ja.
We hebben Vodafone, die zie ik wel interessante bewegingen trouwens maken. Hè? Met dat klinkt een beetje gek, maar toch met spatial computing.
Ja.
Ook met 5G, maar dan ook veel meer. Het filmpje wat ik, volgens mij heb ik dat al een keertje genoemd, staat mij bij. Maar dat die blinde wielrenner, die heeft een zicht van 1 tot 5% max.
Mm-hmm.
Ja, en die moest altijd tandem fietsen bij iemand achterop. En nu met die 5G-technologie en oortjes in, zodat je kan hij gewoon letterlijk blind fietsen.
Ja.
Dus hij weet waar zijn tegenstanders liggen, hij weet hoe die baan loopt. Door middel van mobiele, dat heb je het al, hè, mobiele technologie. En dat is nu deels verbindingen natuurlijk met 5G. Uh-huh. Op een heel andere manier dan we vroeger mobiele communicatie mee bedoelden. Namelijk met spraak en WhatsApp berichtjes. Maar op een heel andere vorm nu.
Ja, dus die bedrijven die moeten kijken naar de impact van die digitalisering, van die digitale technologie. En die zouden niet beangstigend bezig moeten zijn te kijken van hoe kunnen we het nieuwe gebruiken om het oude efficiënter alleen te maken. Want dan is een soort poets je het eigenlijk een beetje op. Hè? Dan doe je eigenlijk een soort oude wijn en nieuwe vaten. Een soort lipstick eigenlijk. Het ziet er mooier uit, maar het is nog steeds dezelfde persoon. Maar ik denk dat het is steeds meer geworden digital or die. Als je dat niet doet, dan is er geen toekomst meer voor je als bedrijf. En dat zal in de ene sector veel sterker zijn dan in de andere sector. Maar je zal maar in een sector zitten waar je eigenlijk weinig, in het oude businessmodel, weinig kan digitaliseren. Als je weinig kan digitaliseren, anders dan de website in plaats van de krant of een folder. Maar als je in je bedrijfsproces niet kan digitaliseren of geen nieuw digitaal product kan leveren, dan is dat hartstikke moeilijk.
Zeker.
Dan is het die hard waarschijnlijk eerder dan. En misschien moet je dan gewoon stoppen met je oude bedrijf en gewoon een nieuw bedrijf starten.
Ik ken toevallig zo'n bedrijf.
Ja, nee, die praten daarover. Ja, dat ken ik ook, ja. Ja, maar goed,
mijn
dat was niet eens. Dat
Ronald Scherpenissen van David Dimsen.
Ja, dank.
Sorry, dan doe ik het wel voor je.
We prediken steeds meer de reset. Wat dat betreft, ja.
Nou, dat brengt me op de twee dingen. Terug even naar dat boek wat ik aan het lezen ben. De strategie van die kreeg. Wat ze daar wel prediken is dat het soort drie vormen van verandering. Hè, want om die dood zeg maar te voorkomen. Daar kwamen ze wel met een mooie quote van iemand, van Ben Tichelaar. Ik heb niet zo heel veel met hem, maar het ging erover van iedereen ziet er wel in dat je soms moet veranderen. En hij vervolgde vervolgens eigenlijk iedereen wil wel naar de hemel, maar niemand wil dood. En dat vond ik toch wel een mooie quote om aan te geven. Ja, iedereen ziet eigenlijk wel soms de nut en noodzaak daarvan. Maar ja, soms doet het gewoon pijn.
Ja.
En dan, vervolgens noemen zij dan drie veranderproces wil ik het niet noemen. Drie type veranderingen. De renew.
Mm-hmm.
En dat is de minst grote vorm, de redesign. Die zal wat ingrijpen. En dan echt de reinvent. En ik heb het idee, maar corrigeer me als ik dat verkeerd zie, dat als je echt vanuit een nieuw bedrijf maar gaat starten, dat je dan echt wel met reinvent bezig bent.
Ja, waarbij je misschien wel zelfs nog een stapje verder gaat. En dat je niet zegt, ik ga het oude reinventen, maar ik ga iets nieuws bedenken.
Mm-hmm.
Dus in onze gedachtegang is het nog disruptiezer, om het maar zo te zeggen.
Yep.
Het ene is, je pakt wat voordelen van de digitalisering en je het is meer een efficiëntiediscussie eigenlijk in die eerste vorm. Mm-hmm. In die tweede is het al een grotere stap, maar is het een digitale vorm van een analoge product, zou je kunnen zeggen. Dus wat je de laatste tijd een beetje ziet ontstaan is, we hadden een theater, dat was de analoge vorm, om het maar zo te zeggen. We hangen een webcam op en dan is het een digitale uitzending. Hè? Dat is bij heel veel van de trainingsinstanties is dat ook diezelfde vorm geweest. We hebben een lokaal, er zitten leerlingen in, we hangen er een webcam voor. Nou hebben we extra publiek. Het mooie is, wat ik laatst las in een andere voorstelling, wat die gedaan hebben, die hebben eigenlijk dat niet gedaan. Die hebben niet gezegd, we gaan het oude digitaliseren, maar we gaan het oude digitaliseren en verrijken.
Ja.
Dat betekent dat je normaliter zou je een theatervoorstelling met 4 camera's nemen en alleen maar in totaalshots. Dus alsof je in de zaal zat. Maar nu, als je dus ook nog camera's gebruikt om in te zoomen op iemands hoofd, gezicht, op zijn uitdrukking, dan krijg je een extra waarde bij de klassieke theatervoorstelling. Want dat wordt filmisch voor een deel. Dus in die zin is dat hybride. Maar dan is het die digitalisering is een verrijking geworden. En datzelfde zie je in de e-racing wereld. Je rijdt in een elektrische auto, elektrisch aangedreven raceauto. Maar er zitten ook nieuwe spelregels bij. En nieuwe spelregels hebben een verbinding met het publiek. Die kunnen ook daar een bepaalde rol spelen. Dus als je niet een vergaande digitalisering zou zijn, we gaan alleen maar in games racen. Nou, ook daar zie je bij e-racing, maar dan eerst mee de game kant, zie je natuurlijk ook veranderingen gebeuren. Dus het moet wel een verrijking bieden, anders is het gewoon slechter dan wat je had, denk ik.
Ja, nou ja, kijk, het is niet echt een verdediging, maar wat die auteurs van dat boek wel schrijven, die erkennen natuurlijk ook die vierde vorm, hè? Totaal iets anders. Alleen dat ligt niet in hun scope. En waarom niet? Er zijn gewoon heel weinig bedrijven van die dat echt hebben gedaan. En misschien ook wel kunnen. De meest extreme vorm is misschien wel Nokia. Want ze zijn zo uitgestart als, wat was het? Met banden, rubber, geloof ik.
Ja, en volgens mij bosbouwmachines en zo.
Bosbouw en...
Fysieke materialen, echt heel erg.
Ja. Maar... En dan het voorbeeld van, volgens mij moet daar een vrij simpel modelletje voor te zijn, of een soort theoretisch kader als consultant. Want dat er een aantal fases zijn waar je digitalisatiestuk doorheen gaat. Volgens mij ontkom je er haast niet aan dat je als eerste wel die simpele vertaling van gaat maken van analoog naar digitaal. En om die gewoon bijna 1-op-1 te plotten. Wat ik daarmee bedoel, inderdaad, het cameraatje op en klaar.
Ja.
Het is hetzelfde wat je zag met... de uitgeverwereld of de kranten specifiek. Wat zij deden, je zag gewoon diezelfde krant, bijna een foto van die krant, die kwam ineens als een pdfje of op de website te staan en that's it.
Ja.
Je kon er niet op inzoomen, je kon er niet op zoeken, niks. Het was gewoon letterlijk gewoon de digitale kopie van de krant.
Ja.
Nu zie je natuurlijk ook weer veel meer ontstaan met recommendations en samenstellingen is dat een totale reinvent? Dat denk ik ook weer niet. Maar het is in ieder geval wel een verrijking en een verbetering ten opzichte van. Dus, interessant. Interessant.
Ja, we vanuit David Dimson, omdat je net straks die deur opengezet hebt.
Tuurlijk, alsjeblieft.
hebben we wel een artikel daarover geschreven, over een soort van maturity ladder.
Ja.
En die begint dus onderin met weinig eraan doen, iets van digitalisering doen. We hebben dat lipstick genoemd, dat een beetje mooi maken, maar het is nog geen echte digitale vorm. En die uiterste vorm is echt compleet maximaal gebruik maken van de digitale mogelijkheden, met daarin een ander bedrijf eigenlijk, met andere waardes en een ander businessmodel, in plaats van een beetje van beide. Want dan heb je aan alle kanten last eigenlijk. Je hebt nog te veel verankering met je oude business. En je hebt te weinig kans met je nieuwe business.
Yep.
En dat zie je bij heel veel jonge bedrijven. Zie je dat oude bedrijven die samenwerken met jonge bedrijven, om het maar zo te zeggen. Dus een established company die samen met een start-up werkt. Vaak of aandelen neemt of in ieder geval investeringen doet. Om daar een deel van die oogst in te kunnen doen van die digitale ontwikkeling. Om dat weer terug te voeren in hun huidige bedrijfsproces. Maar dat zijn twee totale verschillende werelden. En als je daar, er zijn talloze boeken over geschreven hoe je dat wel of niet kan doen. Maar ik geloof niet in het feit dat als je dat oogst en het terugbrengt in het oude model, dat je dan de winsten van dat nieuwe model houdt, dan vervlak je het, dan wordt het grijs. Hè? Dat is, we hebben allemaal op de lagere school gezeten. Het mooie uit die tijd, wat ik nog herinner, is als je met klei of met die plasticine aan de slag ging, en je had al die kleurtjes bij elkaar, het werd altijd iets vies bruins. En voor mij is als je dus die mooie krachten uit die digitalisering pakt en je hebt die andere ritme en het andere businessmodel van die oude, van die established wereld, en je plakt dat bij elkaar, hou je eigenlijk altijd die bruine smurrie over. Het is niet meer wat het was en het wordt niet wat het aan de oude kant nodig is om te zijn. Dus ik zou zeggen, vermeng het niet. Start gewoon opnieuw. Ballast weg. En dat wordt natuurlijk straks met als COVID definitief voorbij is in de huidige vorm. Mm-hmm. Dan wordt dat best ook spannend. Wat gaan we doen met al die bedrijven die afgelopen jaar aan dat infuus hebben gelegen? Gaat dat oude bedrijfsmodel nog werken überhaupt voor ze? Kunnen ze dat gat nog dichten? Mijn mening is niet. Ik denk dat je beter halverwege maar nu kan zeggen stop ermee, we gaan opnieuw.
Ja.
Dan dat je dat aan dat infuus blijft zitten zo'n tijd.
Ik ben het wel met je eens, hè? Alleen, ik denk dat Xerox is daar nog misschien wel het beste voorbeeld van. Hè? Die zaten ook altijd te worstelen van, ga je nou iets disruptiefs of iets heel inventiefs bij jezelf houden, of ga je dat elders beleggen? Nou, het was nog net geen... Die zaten zo ver uit elkaar, hè? Letterlijk en figuurlijk. Volgens mij zaten de ene in de westkust en de andere in de oostkust. Hè? De running business en de andere kant de research labs. En die wisten elkaar nooit te vinden.
Nee.
En hetzelfde geldt denk ik toch wel een beetje van als jij als oud bedrijf wil samenwerken met een nieuw bedrijf, hetzij via participatie, overname, partnership, maakt niet uit. Ik denk dat het de eeuwige balanstruc is van hoe ga je doen? Als je helemaal opnieuw begint, ja.
Je hebt geen zeeankers meer. Je hebt ook niet het zeeankergevoel, niet? Wat er nu bij veel bedrijven, waar je terecht straks aan refereren met de voorbeelden van PTT en KPN en anderen, is je hebt niet dat zeeanker van zo deden we het hier altijd, zo doen we het hier altijd, zo zijn we succesvol geweest de afgelopen 20 jaar of 100 jaar. Het geeft, en dat is nu voor heel veel bedrijven denk ik ook door COVID. Aan de ene kant zie je ondernemers opstaan die hele andere dingen gaan doen. Die zeggen, ik zit in de horeca, ik zou nog een restaurant openen. Ik maak er nu 5 studio's van. Want mensen willen toch een goede uitzending zien met een goede professionele achtergrond. Dus maken er studio's van. Ik denk dat ook in restaurants zie je die zijn ook een hele kleine tweak aan doen. Maar of dat een blijvende tweak is rond de bezorgen van eten en de impact van grote platformen zoals Takeaway, die daardoor enorm gegroeid zijn ook. Daar kan je ook een mening over hebben, voor- en nadelen daarvan. Maar ik denk niet dat er heel veel mensen zullen zijn die makkelijk die stap nemen van we stoppen ermee, we gaan opnieuw beginnen. En toch is het de enige weg naar de voorkant, denk ik, om uit een deel van die problemen die er al waren, die ook voor COVID er al waren, maar niet zo expliciet zichtbaar waren, maar door de COVID gecatalyseerd zijn.
Nou ja, sorry dat ik dan toch teruggrijp naar Tichelaar. Dus niet het mandje van Tichelaar, maar naar Ben Tichelaar. Het mandje van Tichelaar ken je ook wel, toch?
Nee, vertel eens. Mandje van Tichelaar. Nee?
Oh, dat is voor een andere keer dan. Maar dat is, als je iets heel kort moet zeggen, dan is het gewoon mand. En dat is een leuk filmpje van, dan moet ik wel uitleggen. Maxime, ik ben zijn achternaam kwijt. Sorry, Ronald. Hoe heet die Maxime ook weer van de televisie? Zo'n grote kale vent, maakt niet uit.
Ja. Ik weet wie je bedoelt.
Die doet een interview met een wat oudere man die zo'n mandje in zijn hand heeft. Nou, vertel eens wat over het mandje. Nou, die man die steekt een lang verhaal af. Het mandje van Tichelaar in 19 of 18 zoveel. Blablabla. Hij zegt, nee, dat moet korter. Nou, het mandje van Tichelaar, 19, nog korter. Weet je, hij breekt hem ook gewoon af. Het mandje van Tichelaar, nee, nog korter. En dan ineens mand. Weet je, dat is
een mooi mandje gemaakt door de firma Tichelaar. Werd gebruikt op tafel als versiering en fruitmandje.
Veel te lang, moet korter.
Mandje van Tichelaar, gemaakt in Makkum.
Nog korter.
Mandje van Tichelaar.
Nee, nog korter. Kort.
Mand!
Precies. Maar dan toch over de andere Tichelaar. Ja, weet je wat? Het komt vaak doordat dus mensen geen afscheid kunnen nemen van het oude. En ze willen wel veranderen. Ze zien dat ze moeten veranderen, anders wordt het de dood.
Ja.
Dus ze kunnen geen afscheid nemen van het oude. Nee. En dan komt het toch een beetje over. Ze willen eigenlijk wel naar de hemel, maar ze willen nog niet dood.
Klopt. We willen wel energietransitie, maar niet in je achtertuin.
Dat is een mooie, ja. Met de windmolens. Met de windmolens natuurlijk. Ja.
Ja. Ja, in die en zin toch moeten we.
In die zin zijn we een beetje Donkey Shot. Of Pancho.
Pancho. Sancho Pancho.
Oh, Ronald, het is bij mij 2 uur geweest. Ik heb op zich geen directe afspraak, wel nog een hoop te doen. Heb je wat me nog altijd op binnen schoten en ik al een paar keer ben vergeten te vermelden. Met heel veel dank trouwens dat jij de edits doet hè, de afgelopen keren.
Mm-hmm.
Menigmalen. Toen ik het nog af en toe eens mocht doen, dan wist ik een intro-tune van ons bij te verzinnen.
Ja.
En ik heb voor mij nooit verteld dat dat door AI gegenereerd is. Hè? Dat voor mij hebben we dan nooit verteld.
Nee, dat heb je niet verteld. Nee. Ik kwam laatst wel bij een andere podcast een deel van die intro-tune tegen.
Ja, de tool is aiva.ai. AIVA uit mijn hoofd. .ai. Ik ben zeer onder de indruk hoe AI dus daar letterlijk unlimited nummers kan maken. Je kan daar aangeven hoe lang moet die duren. Je kan daar aangeven wat voor genre. Moet het jazzy zijn? Moet het een beetje ambiance zijn? Moet het, je kan het tempo aangeven. Je kan de noot aangeven. Hè. Het type noot bepaalt namelijk, is het wat vrolijk of is het wat meer wat droeviger? Of hoe zeg je dat? Ja. Het is echt te bizar voor woorden. En ik heb daar... tegenwoordig heb je een knop dat hij er 5 tegelijk genereert voor je. Er zit ook geen beperking op. Wel op hoeveel downloads je kan. Maar daar is wel weer een listje voor, kan ik je melden. Ja, je hoeft hem alleen maar te porten naar je opname via je output. En dan heb je hem namelijk ook.
Ja. En wat is het businessmodel van van AIVA? Of AIVA?
Nou ja, dat je een het is eigenlijk bedoeld voor het publiek, voor de composers. Om gewoon heel snel inspiratie te hebben. En dat je ermee aan de slag kan voor muziek, voor... Films bedoel ik voor een business model. Dus dat is meer je target audience. En ja, je betaalt gewoon extra voor bepaalde functies als jij inderdaad onbeperkt wil downloaden. Of alle toeters en bellen tot je beschikking wil hebben.
En vast ook iets met betere kwaliteit, WAF of MP3 of zo.
Inderdaad, dat met aparte sporen, de midi's en dat soort. Is goed over nagedacht. Maar... ja, die intro-tune en die outro-tune, wat die hetzelfde is, die is er al een tijdje niet meer. Ik vind die voor jou wel leuker trouwens. Speel soort toe.
Laten we ze gewoon allemaal erin houden.
Mm-hmm.
We wisselen gewoon een beetje af. Hebben we nog wat extra's.
Wat heb je nog onder de knop zitten, wat we gewoon nu live al kunnen doen...